Ja, welkom dames en heren, weer bij het vierde, volgens mij, alweer AI-tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We gaan deze week ook weer wat nieuwtjes bespreken en we hebben een hoofdthema. En dat hoofdthema is vandaag de impact van AI op toetsing. Volgens mij een hele belangrijke, waar al een hoop over gezegd is, maar wij gaan daar ook even ons zegje over doen.
Juist.
Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk even naar de nieuwtjes. Marcel, wat heb jij meegenomen vandaag?
Nou Tom, eerst even een vraag. In welk tijdperk bevind jij je eigenlijk? Zit jij nog in het industriële tijdperk of het digitale tijdperk? Of ben je in het intelligentietijdperk aangekomen?
Dat laatste klinkt wel heel interessant.
Ja, je wist het misschien niet. Maar de CEO van OpenAI, Sam Altman, best wel een bekende naam intussen, die heeft van de week een blog geschreven waarin hij nogal wat uitspraken doet over waar we allemaal heen gaan. En zijn stelling is eigenlijk dat we op de rand zitten van echt een fundamenteel nieuw tijdperk. Dus als ik dat tegen jou zeg, hoe voelt het om in het intelligentietijdperk te zijn aangekomen?
Ik moet zeggen, zo voelt het voor mij ook wel een beetje. Niet dat we daar al heel veel van merken, maar ik heb het gevoel dat die technologie zo hard vooruit gaat en er is straks zoveel mogelijk. Dat, nou, ik heb wel ook een beetje dat gevoel, ja.
Oké. Komt misschien ook omdat je veel met mij samenwerkt, dat je al het gevoel hebt dat je in het intelligentietijdperk bent.
Tuurlijk, tuurlijk. Maar wat zegt Altman daarover?
Nou, Altman die zegt onder andere, de meest boute uitspraak is dat de term superintelligentie, dus een AI-systeem wat slimmer is dan alle mensen bij elkaar en dan keer duizend, mm-hmm. dat binnen nu en 20, 25 jaar, hij zegt enkele duizenden dagen, er gewoon aankomt. Hij zegt, het is niet de vraag of het komt, maar wanneer het komt. En toen dacht ik, toen ik dat las, ik kan hier helemaal niks bij voorstellen. En toen las ik door, eerlijk gezegd. Of heb jij er wel beelden bij als die dat zo opschrijft?
Nee, ja, enige beeld wat ik heb, als er een AI is dat slimmer is dan ons allemaal, ja, wat, dan vraag ik me af of wij nog moeten werken. Dat is het eerste wat bij mij in opkomt.
Ja, heeft hij ook dingen over genoemd?
Uh-huh.
Daar gaan we het vast nog eens ooit over hebben, over de toekomst van ons werk. Voor nu vind ik het gewoon hartstikke leuk om te werken, eerlijk gezegd, met studenten.
Dus absoluut.
Wat mij betreft,
zingeving, ja.
Wat mij betreft hoeft dat niet. Maar wat hij ook noemde, en dat ging over onderwijs. Hij zei, kinderen zullen virtuele tutors hebben die gepersonaliseerd onderwijs kunnen geven in elk vak, elke taal en in elk tempo. En toen dacht ik, wauw, dat is wel even iets meer in ons straatje.
Ja. Ja, die tutors. Ja, wij zijn natuurlijk zelf ook bezig met die tutors. Aisha voor het middelbaar onderwijs. Mm-hmm. Maar dat is nog niet zo ver als hij het nu zegt.
Nee, volgens mij is zijn beeld dat je eigenlijk een tutor hebt die nu nog beperkt wordt door bijvoorbeeld het geheugen, wat hij van je weet en hoe lang die dingen kan opslaan voordat je weer een nieuw gesprek begint.
Mm-hmm.
Dat is een belangrijke beperking. En ik denk ook gewoon de intelligentie van het systeem erachter en de kennis en het fouten kunnen maken of niet, wat er toch nog best wel een beetje in zit. Ik denk dat hij zich voorstelt dat je gewoon een oortje hebt 24 uur per dag en dat je altijd een intelligente assistent hebt die alles ziet en hoort wat jij doet en jou dus ook altijd kan helpen bij alles wat je maar wil.
Ja.
Dat beeld een beetje.
Ja, en dus ook een assistent die kan praten, dus niet alleen chatten.
Dat is een mooi bruggetje.
Dat is een mooi bruggetje, ja. Want het tweede nieuws, Marcel.
Ja, wij hebben er lang op moeten wachten en officieel moeten we er nog steeds op wachten, want we zitten in Europa. Luister vooral de vorige podcast, aflevering 3.
Ja, ja, ja.
Maar met wat omwegen hebben we intussen best wel wat mensen in Nederland toegang tot de Advanced Voice Mode van ChatGPT. De pratende ChatGPT die aan je stem kan horen hoe het met je gaat, die zelf emoties in de stem legt en alles.
Ik denk dat we meteen even een korte demonstratie moeten laten horen.
Denk ik wel. Ik start hem nu op. En dan gaan we eens even wat dingen vragen.
Ja.
Hey, daar komt hij. ChatGPT, hoe is het met je?
Natuurlijk, waarmee kan ik je helpen?
Nou, eerste beperking al. Volgens mij verstond je mij niet. Ik vroeg hoe het met je ging.
Ah, ik snap het. Zullen we het dan over iets leuks of interessants hebben? Wat heb je de laatste tijd bezig gehouden?
Nou, ik ben nu bezig met het opnemen van een podcast over AI in het onderwijs, genaamd het AI-tussenuurtje. En jij bent de gast. Zeg je even hallo tegen ons publiek.
Hallo allemaal, wat leuk dat jullie luisteren naar het AI-tussenuurtje. Ik ben ChatGPT en ik kijk ernaar uit om met jullie te praten over AI in het onderwijs. Laten we erin duiken.
We hebben het net gehad over dat er heel veel gaat veranderen in het onderwijs en in de maatschappij. Al dus, dat zegt Sam Altman. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. En kan je dat in een manier zeggen van een rapper?
Yo, yo, luister hier. Sam Altman zegt, AI is een gamechanger, geen klein bier. In de klaslokalen gaat het sneller dan een bie. AI-tools maken leren, uniek en onverslaanbaar. Van rekenen tot taal, het is een revolutie.
Dit is een beetje gek. Ik ga je gewoon eventjes door je heen praten. En je stopt heel goed. Dat is ook hoe jij werkt. We gaan eventjes van weg van een rapper. Ik wil gewoon dat je Nederlands praat met een Gronings accent. Ik wil een kort antwoord. Wat denk jij dat de impact is van AI op toetsing in het onderwijs?
Nou, wat ik zeg is dat AI-toetsing flink wat kan betekenen, jong. Het maakt het makkelijker om snel en precies te meten wat studenten kennen en kunnen. Maar we moeten wel opletten dat het persoonlijk en eerlijk blijft, hoor. Niet elke student...
Schitterend, schitterend. Wij lachen even door je heen en we gaan je nu even afzetten, want we gaan over jou praten. Dankjewel.
Dat is helemaal goed. Veel plezier met de podcast. Houdoe!
Nou, ik moest echt mijn lach inhouden.
Zo, we hebben een rap gehoord, we hebben een Gronings accent gehoord. Dat doet hij allemaal best wel leuk. Inhoudelijk leek het ook wel aardig. Op het begin had hij wat moeite.
Ja, ik merk vaker. Ik speel er nu dus anderhalve dag mee, want het is nu ongeveer anderhalve dag. Als je dat overigens wil installeren, dan moet je even een VPN aanzetten op Amerika. En de hele app eraf gooien en opnieuw installeren. Dan heb je een aardige kans dat hij het doet.
Je hebt een betaalde account nodig. Belangrijk.
Met een betaalde account, inderdaad. Was een opmerking vanuit mijn eigen AI-bubbeltje.
Ja.
Ik merk dat hij het soms niet kan volgen wat je zegt. En dan komt het ook niet meer goed. Maar als hij in het begin verstaat wat je zegt, kan je de gekste dingen mee doen. En is het echt hartstikke leuk om ermee te interacteren.
Ja, hartstikke leuk. Er zit nog wel wat censorship is er overheen gegaan. Dus het gaat niet met je flirten of iets dergelijks. Dat hebben ze, het kan niet zingen. Maar je hoort net ook al een paar dingen die het dus wel kan. En je zegt hartstikke leuk. Is het ook meer dan leuk, dus ook nuttig?
Nou ja, ik denk dat het gigantisch veel impact gaat hebben. Het model daaronder zal vergelijkbaar zijn met de modellen die we allemaal wel kennen. Maar als ik denk aan leeropbrengst voor leerlingen en studenten, ik denk dat het een behoorlijke drempel is nu nog dat studenten altijd met getypte tekst moeten werken en het ook moeten gaan lezen. En ik denk dat het natuurlijke spreken met iemand of iets in dit geval, dat enorm drempelverlagend werkt. Dus om het een voorbeeldje te geven, ik zit op mijn kamertje en ik heb morgen een toets Frans, mondeling. Ik ben een beetje onzeker over en ik kan daar allerlei woorden over gaan opzoeken. En ik kan het ChatGPT een verslag laten schrijven, dat is allemaal hartstikke leuk. Daar gaan we het straks over hebben. Maar als ik ChatGPT aanzet en ik kan gewoon even in het Frans lullen en ik krijg feedback daarop, ja, dat is volgens mij wel echt een meerwaarde. Ja. Denk je niet?
Ja, nee, het converseren in een andere taal en zo een andere taal leren is echt fantastisch. Ik zie ook heel veel meerwaarde van een andere modaliteit. Hmm. Dus ik zou heel graag willen dat wij onze, waar we het net zeiden, onze Aisha, die docenten op middelbaar onderwijs, dat we die ook in deze modaliteit kunnen uitbrengen. Dat kan helaas nog niet, dus het werkt nog niet gecombineerd met GPT's. Er zijn wel een paar trucjes weer bij met onze trucjes, Marcel, om daar wat mee te doen. Dus je kan wel de custom instructions aanpassen. Dus,
custom instructions?
Ja, dat zit natuurlijk in ChatGPT. Daar heb je waarschijnlijk al wel eens van gehoord. Maar dan kan je volgens mij met 1500 tekens, dus niet woorden, 1500 tekens, kan je wat extra instructies meegeven. En die kan hij wel lezen.
En dat zijn ongeveer 1000 woorden, denk ik, hè?
Minder. Echt wel minder, want 1500 het zijn letters en punten en dat soort dingen. Dus het zijn echt een heel stuk minder.
Ja.
Maar wat ik wel even kan laten horen is, ik heb dus de custom instructions, daar heb ik een Aisha docent ingestopt. Hoe dat dan werkt. En dan krijg je een klein beetje een preview van hoe dat werkt. Dus we gaan even kijken of wij nu weer eentje kunnen opstarten.
Aisha Economie, denk ik.
Ja, ben jij Aisha Economie?
Ja, dat klopt. Wat kan ik voor je doen? Heb je hulp nodig bij economie?
Ik heb zeker hulp nodig bij economie. Leg uit wat prijselasticiteit is en ik vind gamen heel leuk, dus gebruik die context.
Leuk dat je gaming erbij betrekt. Prijselasticiteit meet hoe gevoelig de vraag naar een product is voor veranderingen in de prijs. Dus als de prijs van een videogame stijgt, hoe reageren consumenten dan? Stel je voor dat een populair videospel, laten we zeggen Battlezone, normaal €50 kost. En de prijs stijgt naar €60, is de vraag naar het spel aanzienlijk daalt. Dit betekent dat consumenten
geef me nu een hele moeilijke oefenvraag.
Natuurlijk, laten we die hersens aan het werk zetten. Hier komt de oefenvraag. De spelontwikkelaar van CyberQuest besluit om de prijs van het spel te verlagen van 70.
We sluiten hem even af vanwege de tijd. Maar je merkt, dit is dus al enigszins mogelijk. Hier heb ik dus een deel van Aisha ingezet. Ik kon hem niet helemaal inzetten, dus met alle achtergrondinformatie die wij normaal meegeven. Maar een extra modaliteit is heel erg gaaf. Ja, het is nog niet waar het moet zijn. Het is nog een beetje gimmicky. Het werkt nog niet helemaal perfect. Maar ja, het zit heel veel potentie in. En het is nu al leuk om mee te spelen. En zeker vertalen.
En het is in tegenstelling tot de podcast waar we het vorige keer over hadden van Notebook LM. Gewoon in het Nederlands.
Ja.
En in het Gronings in ieder geval. Ik heb ook een Limburgs uitgeprobeerd. Dat kan die ook. Ja. Dus dit is een kwestie van tijd. En ik denk dat het helemaal niet zo lang gaat duren voordat het allemaal mogelijk is.
Ja, precies. Grote vraag natuurlijk of wij dit ook echt in het onderwijs mogen inzetten. Dat heeft weer met privacy dingen te maken. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Naar de volgende.
Yes.
Marcel, wij zijn namelijk een Comenius aanvraag aan het schrijven. En dat gaat over AI-tutoren. Dus waar we het al meerdere keren over hebben gehad. Ook met een bruggetje naar Sam Altman, wat hij zegt. En wij willen dat in het HBO gaan doen. Dat willen we best wel groot gaan opzetten. En dat willen we ook daadwerkelijk gaan testen. Dus wat we al vaker zeggen, van, hey, we willen dat daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Maar ik wil het eigenlijk niet inhoudelijk daarover hebben. Maar vooral van, hey, hoe zijn we daarmee bezig, Marcel? Dus hoe schrijven we nou zo'n aanvraag?
Ja, practice what you preach, hè?
Inderdaad.
Want ik weet niet of de luisteraars wel eens zo'n aanvraag hebben gezien, maar dat is niet in Jip en Janneke taal. Daar worden verschrikkelijk veel instructies bij gegeven. Je moet je houden aan een bepaald aantal woorden. En het komt nogal nauw, want de beoordelaren, we hadden 22 aanvragen en dan gaan er 2 door, hè?
Ja.
Dus over een tijdje kunnen we melden, hopelijk, dat we bij die 2 zitten en dat we nog even door zijn. Dus wat ik heb gedaan, ik gebruik graag Claude. Eigenlijk ChatGPT, maar dan de concurrent. En wat ik doe is, ik zet eigenlijk het hele document er gewoon in. Met alle contexten en alle vragen erbij. En dan geef ik hem vervolgens de opdracht om eens logisch na te denken. En ik zal het even op de samenvatting doen. Ik moest een samenvatting verschrijven. Ik zeg, god, hier komt de samenvatting aan, maximaal 250 woorden. Wat zou nou een logische volgorde van onderwerpjes zijn in die samenvatting? Leg dat eerst eens uit. Nou, dan komt hij met best wel een mooi volgeordelijk verhaaltje. En ik, nou, dat wil ik wel eigenlijk gebruiken als structuur. Dus dan heb ik hem de rol van de interviewer gegeven aan mij. En dan vraag ik gewoon aan Claude, geef me nou eens één voor één die vragen. En wacht dan tot ik antwoord heb gegeven daarop. En ga die antwoorden dan eens samenvatten in een mooie tekst. En dan zit ik eigenlijk gewoon met een soort van, wat Sam Altman zegt volgens mij, met een soort van virtuele tutor te werken, die mij helpt in mijn denk- en schrijfproces. En op het eind is het geen copy-paste, maar ik heb wel al een tekst liggen waarvan ik denk, nou, die zit eigenlijk volgordelijk al goed in elkaar. De informatie die ik kwijt wil zit erin en dan kan ik gaan fine-tunen. En dan kan ik eigenlijk mijn creativiteit erin kwijt.
Ja.
Werkt super fijn. Ik raak er heel gemotiveerd van en ik ben veel sneller klaar dan ik dat anders zou hebben gedaan, merkte ik.
Ja, en ik hoor ook heel duidelijk het mens-machine-mens-principe. Dus vooraf ben jij al aan het nadenken van wat er in die prompt moet van tevoren. Dan gaat die machine iets voor jou doen en als mens ben jij de eindverantwoordelijke die daar nog dat gaat fine-tunen en de definitieve versie maakt.
Ja, wij moeten het ondertekenen. Ja, nergens bij ChatGPT ondertekent dit.
Ja, nee. En volgens mij zouden wij gewoon nooit meer anders willen. Ik kan me niet voorstellen dat ik nog zo'n aanvraag zonder ChatGPT of Claude zou schrijven.
Ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat al wel doen.
Ja.
Dus dan zitten wij misschien met één voet al in het intelligentietijdperk.
Ja, het heeft zoveel voordeel. Efficiëntie, maar de aanvraag wordt ook gewoon kwalitatief beter als we daarmee werken. Dus ja, ik zie echt enorme voordelen. En nou, wederom, dat systeem gaat alleen nog maar beter worden. Dus wel gaaf hoor.
Hebben we nog een nieuwtje?
Eentje uit de praktijk nog en daarna naar het hele hoofdthema.
Yes.
Wat we namelijk al zeggen is dat we dit jaar veel meer in die praktijk willen doen. En wat ik heb gedaan is, ik heb een groepje studenten verzameld bij ons van de opleiding sportkunde. En wij gaan aan de slag
met AI in het afstuderen. Dus dat is een groepje van 6 studenten en die ga ik dus extra begeleiding geven. En we zijn afgelopen maandag begonnen en we zijn druk bezig geweest met een prompt bouwen om de scriptie te gaan schrijven.
Want ze moeten een scriptie schrijven?
Ze moeten een scriptie schrijven, ja. En dat kan natuurlijk heel goed met clonen of ChatGPT, wat we eigenlijk net al zeggen. In minder tijd kan je gewoon een hogere kwaliteit opleveren als we dat slim gebruiken. En we merken nu nog dat studenten daar heel weinig begeleiding in krijgen en eigenlijk dat systeem niet goed kunnen toepassen. Nou, dat zijn we dus nu aan het doen en nou, daar merk je hele positieve geluiden vanuit.
En wat merk je dan als studenten die niet begeleid zijn daarin, wat doen die dan waarvan jij denkt dat kan veel handiger of dat pak je niet zo slim aan?
Ja, prompting, hoe die techniek werkt, waar je het wel voor moet inzetten, waar je het niet voor moet inzetten. Een voorbeeld, er moet een scriptie worden geschreven. Sommige studenten die gaan dan gewoon schrijven, schrijf een scriptie over X. Ja, dat is een waardeloze prompt en dan krijg je er wel wat uit, maar echt niet wat je eruit zou kunnen krijgen. Dus wat wij nu doen met dat groepje is, we pakken de theorie erbij. Dus waar moet een goede scriptie aan voldoen volgens onze opleiding? We pakken de beoordelingscriteria erbij. We pakken allerlei informatie erbij die we vanuit de stageorganisatie krijgen van over dat onderwerp. Mm-hmm. Alles gaan we samen en daarmee bouwen we samen een enorme prompt. Dus en ik zou dus zeggen dat de studenten ook heel veel van leren, want ze gaan echt begrijpen hoe zo'n onderzoek werkt, wat daar allemaal, waar het allemaal aan moet voldoen. En ze leren ook nog eens iets over AI. Dus volgens mij is dit een hele mooie werkwijze.
En werden ze er vrolijk van?
Ze werden er absoluut vrolijk van, al is het ook nog wel heel erg bekijken. Het is echt niet dat je dit nu, hey, we maken eventjes een prompt en we zijn in een half uur, hebben we een hele scriptie klaar. Zo werkt het echt niet. Dus als er iets uitkomt, moet je alles weer gaan checken. En een student zei bijvoorbeeld, de bronnen kloppen nu opeens niet. Hij had een onbetaalde versie van ChatGPT, dus daar heb je dat soort problemen nog mee. Maar er kwamen ook problemen van, hey, moet ik nou nog kijken of die bronnen wel echt het juiste zeggen. Dus ze staan netjes in de tekst en ze zijn echt, maar staat ook echt die informatie, komt dat overeen? En iemand zei van, ja, maar als ik alles weer moet checken, dan kan ik misschien net zo goed zelf gaan schrijven. Dus het is echt niet meteen een halleluja verhaal. Maar op dit moment lijken ze er veel profijt van te hebben. Maar we hebben afgesproken, hey, in deze 2 weken gaan jullie heel hoofdstuk 1 schrijven. Lever je in bij je docent. En ik ben heel benieuwd. Dus vraag me over 2 weken nog een keer hoe het met ze gaat.
En de docenten er vrolijk van zijn geworden.
Ja, precies, want die gaan we daar ook in meenemen. Die gaan we ook bevragen daarover. Dus echt een experiment in de praktijk waar ik heel enthousiast over word.
Nice, man. Ja. Kom terug.
Ja, check. Dan gaan we zo naar het hoofdthema. Maar voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je nou onze podcast leuk en waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien, want wij vinden dit heel leuk om te doen. En voor meer achtergronden en informatie, bezoek ook onze website aivoordocenten.com.
Ja. En wil je ons sponsoren, dan kan dat ook. Dan kun je via aivoordocenten.com een berichtje achterlaten.
Hartstikke leuk.
En dan krijg je aandacht in de podcast.
Zeker. Maar we gaan lekker naar het hoofdthema.
Toetsing toch?
De impact van AI op toetsing. En ik wil even dit gaan afbakenen. Want een van de hele grote dingen die we volgens mij met toetsing ook moeten bespreken is, moeten we dit nog wel toetsen? Dus de leerdoelen die daarachter zitten, volgens mij is dat een hele belangrijke vraag. Maar dat gaan we niet behandelen vandaag. Ik denk dat het een thema is voor een andere keer, maar anders wordt het echt te groot. Mm-hmm. Volgens mij moeten we het nu vooral hebben over de toetsing die er op dit moment is. Dus de hoe van het toetsen. Wat voor impact is daarop?
Weet je wat het bij mij oproept, Tom?
Nou?
Ja, de impact van AI op toetsing, dat roept bij mij op. Eindeloze discussies vanuit examencommissies over fraude en is het wel authentiek werk en docenten die dat niet meer weten en die allerlei omwegen bedenken om toch nog te toetsen wat ze altijd al toetsten, zoiets? Hebben we het daarover?
Ja, ik hoop eigenlijk dat van de afgelopen 2 jaar dat we het daar niet meer over hoeven te hebben.
Nou.
AI-detectie werkt niet. Dat kunnen we denk ik volledig met 100% nu zeggen, AI-detectie werkt op dit moment gewoon niet.
Maar wat betekent dat, AI-detectie? Even voor degene die die term misschien niet kent.
Nou, je had eerder plagiaatdetectie. Dan kon je gewoon een heel werkstuk kon je daar inzetten en dan zei het van, hey, er zijn dingen overgenomen. Mm-hmm. En AI-detectie is eigenlijk het principe van, hey, kunnen we nou detecteren of iets door AI geschreven is of niet?
Ja, ik heb wel eens een docent gehad die zegt, ik heb het gewoon in ChatGPT gegooid het werkstuk van de student en gevraagd, heb jij dit geschreven? En toen zei hij ja, dus ben ik naar de examencommissie gegaan.
Ja.
Maar dat klopt niet.
Nee. Volgens mij hebben de mensen wel eens daar de Bijbel in gezet. En toen zei ChatGPT ook dat hij dat had geschreven.
Ja. Wat niet uit te sluiten is over.
Nee, maar wat denk je dat hun al ChatGPT bestond?
Nee, maar zonder gein, het is ook heel tricky om te doen, want je kunt mensen vals beschuldigen.
Ja.
En je pakt niet iedereen, dus het is, ik denk niet dat het onmogelijk is, maar het is volstrekt onbetrouwbaar, dus moet je het gewoon niet willen. Hè?
Dat is precies. Het is heel moeilijk om dat op die manier te doen.
Okay.
Dus wat volgens mij het uitgangspunt moet zijn, is dat we dat niet moeten proberen.
Okay.
Dus we moeten niet in dat fraudenarratief zitten, we moeten het op een andere manier gaan bekijken.
Ja, maar nou ben ik docent sportkunde en je hebt mij net verteld dat jij een groepje begeleidt met het werk aan een scriptie.
Mm-hmm.
En dan ga ik mijn scriptie gewoon met een hele slimme prompt van jou ga ik die maken.
Ja.
En dan? Heb ik het dan zelf gedaan? Krijg je gewoon een cijfer voor?
Ik denk dat jij in ieder geval hebt laten zien dat jij een onderzoek kan maken. Dus als dat een beroepsproduct is wat past bij onze opleiding, dan kan jij dat. Dan heb je dat wel laten zien. Je kan het niet in je eentje doen, dat niet. Maar je kan dat wel met de tools die beschikbaar zijn tegenwoordig, kan je dat doen.
Oké, en als ik hem kleiner maak en dan pak ik een product. Laten we zeggen, ik moet een essay schrijven in de derde klas van de middelbare school.
Mm-hmm.
En daar moet ik al mijn persoonlijke mening ook bij gooien. Want dan denkt de docent, dat kan ChatGPT niet. Maar dat kan ChatGPT heel erg goed.
Ja.
En ik pik het er zo uit. Nou, dat pik je er dus niet zo uit. Want als een student of een leerling een beetje slim is, dan zegt hij erbij, laat er een paar taalfouten in staan. Enzovoort. En dan lever ik dat in. Is dat een toets waar jij nog heil in ziet?
Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Dan hebben we dus over eigenlijk alles wat geschreven is. Daar zie ik gewoon dat heel erg overgenomen kan en gaat worden door AI. Dus dat zijn geen valide toetsen meer.
Maar dat zijn best wel veel toetsen, in het HBO in ieder geval.
Ja.
Want het gaat dus ook over verslagen maken.
Absoluut.
Ook als er persoonlijke gegevens in moeten staan.
Ja. Ik zou zeggen alles wat een student thuis mag schrijven.
Oké. Want wat ik heb gemerkt is dat er eigenlijk twee soorten reacties zijn. Misschien 2,5 in het meest positief getal.
Ja.
De eerste reactie is, er gebeurt niks. Mijn leerlingen doen dat niet, dus ik pas gewoon niks aan. En dat zie ik nog best wel veel. Hè? Dus dat ook in het HBO worden bij bijna alle opleidingen scripties nog gewoon beoordeeld alsof er niks aan de hand is.
Mm-hmm.
Je kunt je afvragen hoeveel werk er dan van de student achter zit. Dat is één reactie, niks aanpassen. En het tweede is gewoon zeggen, je mag ChatGPT niet gebruiken. Het moet van jezelf zijn. Het is verboden om dat te gebruiken. En let op, we komen erachter als je het wel gebruikt en dan word je gestraft.
Ja.
Herken jij die reacties?
Ja, zeker. En wat ik al zei, ik hoop eigenlijk dat dit een beetje reacties zijn van het verleden. Maar dat valt nog best wel tegen helaas.
Ik denk van wel. En die halve reactie, en dat is misschien ook het mooiste gedeelte van het uitdiepen van dit thema, is er zijn denk ik ook al docenten die echt naar een alternatief zoeken.
Mm-hmm.
En ik heb een voorstel wat ik vaak hoor, en daar wil ik jouw reactie wel eens op horen, want dat klinkt volgens mij best wel slim. Is dan zeg je, oké, je moet een essay schrijven. Laten we het klassieke voorbeeld, je moet een essay schrijven over Napoleon maar gebruiken. Dat praten we lekker. Maar ik wil dat je AI gebruikt. Je moet het gebruiken. Het moet een beter eindproduct zijn, dus ik verwacht ook dat je daardoor een hoger niveau kan halen. Dat is hartstikke positief. Die samenwerking mens-machine-mens. En ik wil de prompt die jij gebruikt om dat essay te maken en te verbeteren, die wil ik erbij krijgen. Want dan zie ik eigenlijk welk denkproces jij meemaakt. En dat is eigenlijk misschien wel het waardevolste. Dat klinkt toch als een goede oplossing?
Ik vind het al een mooi alternatief. En ik ben blij dat we een alternatief gaan denken. Die lat hoger leggen ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat we tot veel betere producten komen als we deze technologie gaan inzetten. Dus de lat hoger leggen vind ik een hele logische.
Ja.
Je zegt de prompts meegeven, dat is zeker een mogelijkheid om het proces wat meer mee te pakken. Ik denk dan ook wel weer een beetje handig student kan gewoon vragen om even een promptlijstje te maken op basis van een scriptie. En daar kom je ook wel weer mee weg.
Oké, dus dan heb je als student, als we dan scriptie als voorbeeld nemen, heb je als student een scriptie gemaakt, lever je de prompts in die ook gemaakt zijn door ChatGPT.
Ja.
Die je niet zelf hebt gemaakt.
Ja,
zeg je gewoon tegen ChatGPT, wat zou nou een slimme prompt zijn die een student zou stellen. Of ja. die een student zou opstellen. Oké, ja. En als ik dan daarachter een presentatie en een verantwoordingsgesprek of een verdediging plak, zijn we er dan?
Ja. Nou, ik vind in ieder geval al een mooie pleister. Dus alleen een scriptie bijvoorbeeld vind ik echt, ja, dat kan eigenlijk niet meer in deze tijd. En een presentatie erbij en een verantwoordingsgesprek, ja, dat zie ik als ja, een pleister. Ik vind het geen lange termijn oplossing. Je kan nu vrij makkelijk in ChatGPT, kan je gewoon die scriptie uploaden. En je vraagt, maak ik hier even een PowerPoint presentatie van? Mm-hmm. Gooit die er zo uit binnen een paar minuten in PowerPoint, maak je dat nog wat leuk op? Heb je een PowerPoint presentatie? Vraag je nog eventjes of het ook nog de meest gestelde vragen bij een verdediging voor je opstelt. En de antwoorden erop. Nou, neem je dat een paar keer door, dan ben je er ook wel. Ja, aan de andere kant, jij kan het wel verantwoorden. Dus deels kan jij laten zien dat jij snapt hoe zo'n onderzoek werkt en kan je dat verdedigen. Maar misschien, ja, we moeten in ieder geval die lat veel hoger leggen en misschien kunnen we ze er wel veel minder tijd voor geven.
Oké, dat zou, ja, dat, dan denk je al echt aan een AI-proof vorm van toetsing.
Ja, en jij geeft nu een paar alternatieven, maar ja, ik weet ook niet precies waar we op neerkomen. Volgens mij zijn we daar gewoon nog heel erg mee bezig en mogen we dat ook toegeven. Hoe zie jij dit, Marcel?
Ja, deze vraag houdt mij eigenlijk al bezig sinds ChatGPT er is. Mm-hmm. Waar ik al vroegtijdig tegen in ieder geval onze examencommissie heb gezegd. Je kunt niet controleren of iets door AI gemaakt is, dus het is niet verboden. En dat is ook de boodschap die onze docenten krijgen. Er wordt hard nagedacht over alternatieven en daar hebben we volgens mij net een best wel mooi voorbeeld van gehad. Maar het is ook niet helemaal AI-proof. Dus ik dacht, kan ik niet een soort van beslisboompje maken op basis waarvan je als docent snel ziet, wacht even, hier moet ik echt iets met een toets. En hier is die eigenlijk al wel AI-proof of heb ik eigenlijk een alternatief nodig? En misschien aardig om even die beslissingen die je kan nemen even kort te schetsen, Tom. Mm-hmm. Dus ik denk dat de eerste vraag die je moet stellen op het moment dat je een toets hebt die niet AI-proof is, waar je dus wat in moet laten schrijven, waar we het net over hadden. Het gaat niet om een vaardigheidstoets, maar iets wat je thuis kan maken op papier. Dat je eerst eens de vraag stelt, is dat eigenlijk nog wel een relevant beroepsproduct? Bijvoorbeeld een scriptie. Hoeveel mensen gaan na hun afstuderen nog scripties schrijven? Zijn er niet andere vormen denkbaar die veel dichter zitten bij wat studenten uiteindelijk moeten opleveren? En die ook recht doen aan welke leerdoelen je daarmee eigenlijk wilde behalen? Mm-hmm. Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat heel veel van die klassieke geschreven vormen eigenlijk heel makkelijk te vervangen zijn door een veel relevanter beroepsproduct, waar misschien dit soort problemen al veel minder spelen. Want misschien is een presentatie gedurende het leerproces wel een hele natuurlijke manier van het presenteren of het laten zien van je onderzoeksvaardigheden. Wat je misschien in een bedrijf ook al doet, als je daar werkt. Ja. Dat je je plan eens presenteert en dat je dan eens een keer feedback vraagt halverwege. En dat je dan aan het eind met een mooie posterpresentatie laat zien wat eruit kwam.
Ja, dat je eigenlijk meerdere meetpunten creëert. Precies. Dat is wat je zegt.
Precies. Ja. En dan wat meer gerelateerd aan de praktijk. Nou, stel dat je nou zegt, ja, maar deze toetsvorm, die moet echt wel een beetje blijven. Want of dit beroepsproduct moeten studenten echt nog wel kunnen maken eigenlijk. Dan denk ik, oké, maar als de vorm daarvan niet meer zo geschikt is, ga dan eens naar welke leerdoelen je eigenlijk wil bereiken met die scriptie bijvoorbeeld. En daar vangen we natuurlijk heel veel leerdoelen mee. Het is een soort schot-hageltoets, zeg ik altijd. Hè? Dus als je een goede scriptie kan schrijven, dan kan je waarschijnlijk een hele hoop dingen goed. En dan kan je waarschijnlijk aardig schrijven, structureren, weet je iets van onderzoek doen, al die leerdoelen. Maar pak dan eens die leerdoelen en kijk eens of je een andere vorm daarbij kan bedenken die wat meer AI-proof is. Nou, als dat lukt, perfect. En als dat niet lukt, kom je denk ik in het beslisboompje terecht bij waar we net al een beetje in zaten, bij meer hybride vormen. Mm-hmm. Waarbij je zegt, hey, die scriptiestel, die vinden we toch wel echt nog relevant en dat moeten ze doen. We weten dat die niet AI-proof is, dus we gaan hem laten co-creëren met de AI. We leggen de lat omhoog en we gaan hem ook deels binnen ons bereik halen, binnen de lessen slepen als het ware. Mm-hmm. Of je zegt, en dat kan soms best wel legitiem zijn, ik denk niet dat het bij de scriptie zo is, maar bij andere producten, vriend, kom hier zitten en schrijf maar met pen en papier, want we willen dat je die vaardigheid ook echt kan. Ja. Dat is natuurlijk ook een optie.
Ja.
Loop je zo door het beslisboompje heen, dan denk ik dat je wat gerichter kijkt naar hoe ga ik om in dit AI-tijdperk met mijn toetsing, in plaats van dat je in een reflex schiet van verbieden of ik doe maar wat anders of wat dan ook.
Ja, precies. Je hebt nu eigenlijk een gestructureerde manier om hierover na te denken.
Juist.
Ja, dat lijkt me heel verstandig. Hierover, kijk, wat mij zo verbaast is hoe weinig mensen hier serieus mee bezig zijn. Ik was 2 weken geleden was ik bezig met digitaal toetsen bij mijn minor introduceren. En dat is een kennistoets die ze gewoon op de hogeschool moeten afnemen. En dan moeten we echt van alles en nog doen. Een toetsmatrijs met Bloom's taxonomie. En er was allemaal zo goed over nagedacht. Ik moest helemaal terugdenken aan mijn tijd bij de BKE, waar we dat allemaal leerden. En dan kijk ik dat we gewoon nog overal scripties hebben en allerlei geschreven teksten mogen inleveren. Ik vind dat bizar.
Ja, maar ja, eigenlijk ben ik het wel met je eens. Aan de andere kant denk ik, wat verwacht jij precies van docenten? Die hebben best wel heftig werk. In contact met studenten en leerlingen waar dingen mee zijn. Die hebben passie voor hun vak. Zijn niet allemaal opgeleid tot, nou, jij noemt BKE, hè, dus die basiskwalificatie examinator voor het hoger onderwijs. Die heb jij een keer gehad.
Mm-hmm.
Nou, ga er even vanuit dat die cursus goed was, maar dat je misschien 3 jaar later niet meer precies paraat hebt wat dat allemaal doet. En dan staat er in je takenpakket ergens, bouw even een nieuw toetsje. En dan moet je ook nog al die ontwikkelingen van AI voor. Dus ik snap heel goed waar dit vandaan komt.
Ja.
Ik zou het meer 1 niveautje hoger leggen bij onderwijsinstellingen. En daar is wat meer gestructureerd gaan kijken naar hoe gaan we ons curriculum nu, of hoe gaan we ons toetsbouwwerk nu AI-proof maken.
Ja.
Ik zou ons nog 1 jaar gunnen daarvoor, maar dan moet het wel echt gedaan zijn. Want we zijn wel 2 jaar al aan het rotzooien een beetje.
Ja, precies. En dat zit eigenlijk in wat wij wel vaker zeggen. Dat er gewoon meer prioriteit en urgentie moet ontwikkeld worden om iedereen wat meer AI-geletterd te maken.
Juist, dat is echt broodnodig. En ga daar eens mee spelen, zou ik zeggen. Niet alleen met AI, maar ga ook eens experimenteren met toetsvormen die misschien ook voor leerlingen wel een meerwaarde hebben. Want we gaan hier uit van het fraudenarratief van studenten zouden of leerlingen willen misschien zich er wel makkelijk van afmaken, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er zijn best veel klussen waar ook een leerling super gemotiveerd voor zal raken. Zeker als je die mens-machine-mens interactie positief labelt. Nou, dit klinkt wel als een heel mooi einde van deze discussie, vind je niet?
Lijkt mij ook. Volgens mij mooie lessen voor ons allemaal.
Ja.
Gaan we hem afsluiten. Dat was hem weer voor deze week. Wij zeggen tot volgende week en vergeet niet...
Niet bang zijn, gewoon doen!